Verheft uw harten tot God. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, is in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en is in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zullen wij samen zingen, Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Kom, maakt God met mij groot. Psalm 34 vers 2. Deze twee stukjes uit het Bijbelboek Jesaja. Jesaja 50, vers 4 tot en met vers 6. En Jesaja 53, vers 1 tot en met vers 5. Dus Jesaja 50 en Jesaja 53.
De Heere Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wetende met een moede een woord te rechtertijd te spreken. Hij wekt allen morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. De Heere Heer heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en spreeksel. Lezen we verder in Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons ten vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
We hoorden vorige week over de handen van Jezus. Vanmorgen keken we naar het gezicht van Jezus. Vanmiddag letten we op de rug van Jezus. En de tekst voor de preek vindt u in Johannes 19. Johannes 19, het eerste vers. Johannes 19, vers 1. En dan met name het slot van vers 1. We lezen in vers 1, toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, ben je wel eens gevallen? Je viel hard, je had een flinke wond. Of je broer zat achter je aan en je rende weg en wilde de deur zo dichtgooien voor hem. En toen vloog hij zo met zijn hand door de ruit heen en bloedde als een rund. Je moest worden gehecht. En nog zie je het litteken op je arm staan. Misschien ben je geopereerd. En werd je lichaam opengemaakt en daarna weer gehecht. Maar je ziet het litteken nog ergens op je lichaam. En ja, je kunt ook een litteken, een striem zien omdat je geslagen bent. En helaas, dat gebeurt niet alleen vroeger. Apostel Petrus, die schrijft in 1 Petrus 2 aan christenslaven die onder de striemen zitten, omdat slechte meesters hen hebben geslagen en hebben mishandeld. Dat is niet alleen iets van vroeger, dat gebeurt helaas ook vandaag. Ook nu worden mensen, volwassenen, kinderen geslagen, mishandeld, vernederd. En het gevolg is dat je het op je lichaam kunt zien. Dat is heel verdrietig, dat brengt heel veel leed met zich mee. Let er vanmiddag op de Heer Jezus. Volgen hem op zijn lijdensweg. En aan het lijden van de Heer Jezus, daar zitten allerlei aspecten aan. Hij heeft geleden onder het ongeloof van mensen. Hij heeft geleden onder de toorn van God over de zonde. Maar hij heeft ook lichamelijk geleden. En hij is ook mishandeld. Op zo'n manier dat de striemen te zien zijn op zijn lichaam. Op zijn rug waar de geesel over gegaan is. En we letten vanmiddag op de rug van Jezus. Het thema voor de preek is Jezus rug gegeeseld. Jezus rug gegeeseld. Het is een gepijnigde rug. Een gewillige rug. Een genezende rug. Het is een gepijnigde rug. Een gewillige rug. Een genezende rug. Het Sanhedrin heeft het doodsvonnis uitgesproken over Jezus. Nou ja, dat stemt ze tot tevredenheid. Alleen zij kunnen en zij mogen dat doodsvonnis niet uitvoeren. Dat mogen alleen de Romeinen doen, de bezetters van Israël. En dat is de reden dat ze met Jezus naar stadhouder Pilatus gaan. Hij moet het doodsvonnis van het Sanhedrin bekrachtigen. Maar ja, dan moet Pilatus eerst wel een onderzoek instellen. En hij vindt geen schuld in Jezus. Hij heeft niets gedaan, zegt hij, wat strafbaar is volgens de Romeinse wetten. Dus, ja, Pilatus moet Jezus vrijlaten. Ja, de Joden die zijn zo fel en zo vasthoudend. En als hij niet hen hun zin geeft, dan kon het wel eens heel onrustig worden in Jeruzalem. En dat is niet tot zijn voordeel. Dan krijgt hij straks problemen met de keizer in Rome als er hier een opstand uitbreekt. En dat moet hij zien te voorkomen. En daarom zoekt Pilatus naar een middenweg. Als hij Jezus nou eens geeselt. Als hij Jezus nou eens mishandelt. Dan zullen de Joden wel een beetje in binden. Dan kan hij daarna waarschijnlijk alsnog worden vrijgelaten. En wat doet Pilatus? Onze tekst zegt, en toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Pilatus laat Jezus geeselen. En gezien de context, de situatie, kon het er wel eens heel wreed aan toe zijn gegaan. Want kijk, de Romeinse geeseling ging een beetje anders dan de Joodse geeseling. De Romeinse geeseling was veel harder. Veel vreder, veel willekeuriger ook. De Joden die keken eerst, ja, wat kan diegene aan die gegeeseld wordt. Wat is zijn conditie? En die geeseling van de Joden, die vond altijd plaats binnen, bij de synagoge, niet in het openbaar. En bij Joden werd er alleen, als het gaat om de geesel, een riem gebruikt. Een leren riem, zeg maar. Maar het Romeinse martelwerktuig, dat was echt ontworpen om maximale pijn de ander aan te doen. Twee soldaten hielden dan een flagellum vast, een houten handvat waar dan zo'n leren riem aan zat, leren riempjes. Maar tussen die leren riempjes, dat was dus anders dan bij een Joodse geeseling, zaten ook allemaal scherpe dingen, scherpe stukjes metaal, scherpe stukjes bot, soms ook wel loden gewichtjes, die zitten daaraan vastgeknoopt, ineengewrongen. En dan ging die geesel over de rug. Degene die gegeeseld werd, die werd aan een paal vastgebonden, soms zelfs met de handen omhoog, want dat zorgde dan bij elke slag voor meer pijn en moeite bij ademhaling. En dan moest de rug gebogen worden, strak gespannen staan. En dan werd de rug opengeslagen. De huid kwam open te liggen. Maar hoe meer men sloeg en hoe harder men sloeg, de wonden kwamen steeds dieper. En de spieren konden beschadigd worden. En de rug van zo'n iemand die gegeeseld werd, met één bloederige massa. Botten kwamen open te liggen, soms verloren degene die gegeeseld werden, zelfs hun bewustzijn. Waarom deden de Romeinen dat? Waarom geeselden zij mensen? Daar hadden ze verschillende motieven voor. Soms werd er gegeeseld om iemand een bekentenis te ontlokken. Ja, we gaan hem nou pijn doen en dan gaat hij wel praten. Dat mochten ze trouwens niet doen bij een Romeins burger. Dat mocht pas nadat er een vonnis was geveld. En dan, Paulus komt daar ook later op terug en dan zegt hij, hey, mag jij mij een Romeins burger zomaar geeselen zonder een vonnis? Dat mocht niet. Maar bij een Jood of bij een slaaf mocht dat wel. En soms werd er gegeeseld gewoon om te straffen. En om af te schrikken, kijk eens hoe machtig wij Romeinen zijn. Jij moet niet in opstand tegen ons komen, want dit is wat je krijgt. En er werd ook gegeeseld om degene die gekruisigd werden extra te verzwakken, zodat hun dood aan het kruis bespoedigd zou worden. Maar dat mocht ook alweer niet met een Jood met een Romein gebeuren, want een Romein werd niet gekruisigd. Voor een Romeins burger was die straf te zwaar. En kijk, nu staat Jezus voor Pilatus. En Pilatus geeft de opdracht om Jezus te geeselen. Is het als een straf? Een voorafgaande straf, een straf die voorafgaat aan de kruisiging. Als je Matthäus en Marcus leest, lijkt het daar wel op. Alleen Johannes en Lucas benadrukken dat Pilatus Jezus laat geeselen om de Joden tegemoet te komen, om de aanklagers proberen tevreden te stellen. Hopelijk krijgen ze medelijden met Jezus en kan hij daarna Jezus loslaten. Dan is hij, Pilatus, van dat probleem Jezus af. Ja, Jezus' rug wordt hoe dan ook gegeeseld. Ja, zeg je, hoeveel geeselslagen kreeg Jezus? Dat weten we niet. Sommigen zeggen 39. En weet je hoe ze aan dat getal komen, jongens en meisjes? Omdat er in Deuteronomium 25 staat, in de wet van Mozes, dat je maar 40 keer geslagen mocht worden. Stokslagen of een soort geeseling mocht ontvangen. 40 keer, maar ja, je zou je nou per ongeluk een keer verkeerd geteld hebben. Daarom was het 40 min 1, 39. 39 slagen. Maar die regel gaat voor Jezus niet op, want het gaat hier niet om een Joodse geeseling, maar om een Romeinse geeseling. En de Romeinen die hadden helemaal geen regels. Ze kenden geen vast aantal slagen wat bij wet was vastgelegd. De zwaarte kon ook variëren afhankelijk wie het was die voor hen stond en wat zijn status was en wat hij had gedaan. En afhankelijk hoe de soldaten er tegenover stonden. Je werd overgeleverd aan de grillen van de Romeinse soldaten. Jezus, hij zou misschien wel minder dan 39 slagen hebben gekregen. Misschien ook wel meer. Jezus' rug wordt hoe dan ook gepijnigd. En nee, dat wordt je vanmiddag niet gezegd en dat lees je niet in de Bijbel om om medelijden bij je wakker te roepen voor de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die is niet uit op medelijden. En het wordt je ook niet voorgehouden zodat je verontwaardigd zou raken. Maar misschien weet je het wel. En kijk je verontwaardigd naar Pilatus die opdracht heeft gegeven om Jezus te geestelen. En kijk je verontwaardigd naar die soldaten die dat martelwerktuig hanteren. En je zegt, Pilatus, waarom doe je zo oneerlijk? Waarom ben je zo onoprecht? Je zegt dat Jezus onschuldig is en toch pijnig je. En soldaten, waarom doen jullie Jezus zo'n pijn? Dat heeft hij niet verdiend. Nou, ho, wacht. Voordat je nou met een vinger gaat wijzen naar Pilatus, naar de soldaten. Laat wat hier gebeurt nou een spiegel voor je zijn. En kijk eens naar jezelf. Zou jij Jezus ook pijn aan kunnen doen? Zou je door je opstelling, je houding, je woorden, zou je een geesel kunnen zijn richting Jezus? Ja, zeg je, hoe dan? Nou, misschien wel een beetje op dezelfde manier als Pilatus. Pilatus die zegt, ja, ik vind geen schuld in hem. Hij zegt het met zijn mond. En nochtans, hè, pakt hij de geesel of laat hij anderen de geesel pakken. Slaat hij de rug van Jezus open. En op die manier zoekt Pilatus een compromis met de Joden. Probeert hij een tussenweg te vinden. Nee, doden wil hij hem niet. Nou, dan maar een tussenweg. Laat zijn rug gegeeseld worden. En zo kan ik ook. Met mijn woorden. Met mijn houding. Jezus geest. Ja, ik geloof wel hoor dat Jezus goed is. En dat hij de redder is. Ondertussen duw je hem van je af. En kus je hem niet. En omhels je hem niet in het geloof. Ik hou heel bewust in de ene hand bepaalde zonden vast. En in de andere hand hou ik een Bijbel vast. Ik ga een tussenweg. Ja, ik ga wel naar de kerk en ik lees wel mijn Bijbel en ik bid wel op zijn tijd. Dat niet te doen, ja, dat is een beetje te gortig voor mij. Hem bot, brutaal afwijzen, nee. Maar me echt overgeven aan Jezus. Aan zijn woord. Hem vertrouwen. Hem mijn liefde geven. Hem belangrijk laten zijn. Hem zo belangrijk laten zijn in mijn leven dat hij er echt toe doet. Nee, dat is te veel gevraagd. Dat kost me mijn positie. En daarom schipper ik een beetje. Ik kies een tussenweg, een Pilatusweg. Een beetje dit, een beetje dat. Maar er is geen tussenweg. En je kunt geen compromis aangaan als het gaat over Jezus. Als het om hem gaat, dan ben ik of voor hem, of tegen hem. Johannes Calvijn zegt... Ja, wij veroordelen Pilatus allemaal. Maar hoeveel mensen lijken niet op Pilatus en geestelen Jezus opnieuw? Kijk, als nou met deze woorden jouw leven getekend is, denk dan eens na. Denk dan eens goed na of je dit wel wilt. Is dat wat je wilt? Waarom? Wat levert het je op? Uiteindelijk helemaal niks. Want dan sta je met lege handen. Daarom kom tot de Heer Jezus. En bekeer je. En laat deze dienst nou zo'n markeringspunt zijn. Zo'n omkeringspunt voor je zijn. Als je nog altijd bij de Heer Jezus vandaan blijft. Kom tot hem en bid om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest in je leven. Ik was van een week op bezoek bij een jongere. Eerlijk is eerlijk. Ik noem geen naam natuurlijk. Ik kwam zo super blij bij hem vandaan. Zo onverschillig altijd. Dat zei hij ook. Het zegt me allemaal niks. En nou zegt hij, als God in je hart gaat werken, dan is het niet te keren. Daarom bid hè, om de werking van de Heilige Geest. Als jij ook lauw bent en je zegt, het staat allemaal zo op afstand voor mij. De Heer kan het veranderen. Wil dat veranderen. Nou zeg je, maar ik weet van het werk van de Heilige Geest in mijn leven. God greep in. En hij zette me stil en mijn ogen gingen open voor zijn grootheid en zijn goedheid. En ik zag iets van mijn zonde dat ik hem nodig heb. En nu, ik wil hem dienen, ik wil hem volgen. En dat heb ik ook beleden vandaag door avondmaal te vieren. Ik wil graag, dat is echt mijn verlangen, mijn voetstappen zetten in de wegen van de Heer. Mooi. Mooi dat je dat kunt zeggen. Ja, ja natuurlijk, ja, echt. De Heer dienen, dat is het allerhoogst. Het eeuwig goed. Ja, het is niet gemakkelijk, hè? Als ik de voetstappen van de Heer Jezus wil drukken. Dan kan dat ook hele vervelende consequenties hebben. Hele nare gevolgen krijgen. Want je weet wel wat Jezus zei, toch? Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En dan kan het zomaar zijn dat de geesel ook over mijn rug gaat. Paulus en Silas. Die kunnen erover meepraten. Kijk, ze daar zitten in de gevangenis van Filippi. Ze zitten er met een gepijnigde rug. Met een rug waar het bloed op staat. Waar de striemen op te zien zijn. Omdat ze het evangelie, de blijde boodschap hebben gebracht. Omdat ze de Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar hoor je wat ze doen? Ze zingen. In God verblijd. Ze zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. En je bent geneigd om aan Paulus en Silas te vragen. Joh, hebben jullie dan geen pijn? Geen pijn? Jawel. En toch, hè, de angel is eruit genomen. Onze meester Jezus, die ging er dieper door. En niets kan ons scheiden, ook geen geestelslag, van de liefde van God in Christus, onze Heer. En wij zijn verheugd. Kun je lezen in het boek Handelingen. Wij zijn verheugd dat wij waardig geacht worden. Wat een toon, hè, gemeente. Dat wij waardig geacht worden om vanwege zijn naam pijn en smaad te lijden. Nou, de apostelen, die kunnen erover meespreken. Ze zijn gegeeseld. En er zijn anderen die erover mee kunnen praten. En u misschien ook wel. En nee, misschien gaat het dan niet om een letterlijke geeseling. Al kan dat ook. Maar wellicht denk je aan iets anders. Je voelt een geestelende tong op je neerkomen van anderen. Mensen die je niet kent. Maar ook mensen die je wel kent. Dorpsgenoten misschien. Misschien wel familieleden. En het doet zeer. Hun striemende woorden raken je diep in je ziel en verwonden je. Ze doen je pijn. Ze doen jou pijn. Ze doen God pijn. Want zijn God onterende woorden. En je ervaart hoe dan ook dat je geminacht wordt. Je drukt de voetstappen van Jezus. En je wilt nederig zijn. Zoals Jezus het was. Ook toen de geesel over zijn rug ging. Nou, wat is dat moeilijk. Nou, kijk dan juist. Juist als je dat ervaart, hè. Dat het moeilijk is om de Heer Jezus te volgen. Kijk dan naar hem. En richt je oog op hem die de weg gelopen heeft die hij moest lopen. Dat was een kruisweg. Hij heeft geleden. Maar het is gegaan bij hem van lijden naar heerlijkheid. En hij is nu met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij werd gekroond met een doornenkroon. Maar nu draagt hij de eerkroon, de kroon van de overwinning. En hij brengt iedere volgeling van hem thuis. En daarom hoop op hem, hij zal bijstand zenden. Jezus' rug is een gepijnigde rug. Het is ook een gewillige rug. Maar hij geeft zijn rug gewillig over aan de geesel. Onze tweede gedachte, een gewillige rug. Jezus laat zich geestelen. Vrijwillig. Jesaja heeft daar 700 jaar van tevoren al over geprofeteerd. Hij, de Messias, die zal zijn rug geven aan diegene die hem slaat. En Jezus biedt geen verzet. Hij wil die geesteling niet ontlopen. Maar geeft zijn rug, dat is veel zeggen. Want kijk, daar staat Jezus. Misschien wel kromgebogen. De rug gespannen. En de rug wordt gepijnigd, opengehaald. Hij wordt vernederd, gestraft. Hoe staat hij daar? Heeft Jezus, terwijl hij gegeeseld wordt, misschien teruggedacht? Teruggedacht dan eerder. Want ja, zelf had Jezus ook eens een geesel gebruikt. Hij had een geesel gemaakt van touwtjes. En daarmee joeg hij de handelaren de tempel uit, het huis van zijn vader. Omdat ze door hun toedoen het huis ontheiligden, God onteerden. En het huis van God tot een handelshuis verlaagden. En Jezus nam die geestel in handen en dreef hen eruit. Ja, 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 klopt. Maar de slagen van Jezus' geesel waren ten diepste liefdeslagen. Hij deed het uit liefde tot het huis van zijn vader. Hij deed het uit liefde tot zijn vader. Met het oog op de eer van zijn vader. En dat, ja, dat kun je niet zeggen van die geestel in de handen van de soldaten. En dat kun je niet zeggen van de geestelslagen die op de rug van de Heer Jezus terechtkomen. Dat zijn gewetenloze, harde, vrede slagen. Ze slaan zonder liefde, zonder medelijden, er gewoon op los. Heeft Jezus teruggedacht aan het moment dat hij de geestel in handen nam? Of heeft hij gedacht aan die eerste woorden uit Deuteronomium 25? Want daar, in die verzen, gaat het over iemand die geslagen wordt, die stokslagen krijgt, een soort van geestelslagen. En als een Jood die slagen kreeg, dan werden die verzen hen voorgelezen. Dan klonk het, terwijl de slagen er waren, jij wordt geslagen omdat je straf verdient. Jij wordt geslagen omdat je onrechtvaardig was en bent. Jij wordt geslagen door rechtvaardigen, door een rechtvaardig iemand. En jij ontvangt rechtvaardige straf. Heeft Jezus, terwijl hij geslagen wordt, teruggedacht aan die woorden uit Deuteronomium 25. Heeft hij straf verdiend? Is hij de onrechtvaardige die door rechtvaardigen geslagen wordt? Kijk, wie gegeeseld wordt, die heeft het zwaar. Dat is geen kleinigheidje. Voor niemand, maar zeker niet voor hem die rechtvaardig is, de eeuwige Zoon van God. Alsof Jezus onrechtvaardig is. Hij die als Zoon zijn Vader volkomen toegewijd is. Juist hij zei: Vader, ik kom om uw wil te doen. Laat uw wil geschieden. Hij is, hij was de gehoorzame Zoon van de Vader. En hij wordt geslagen. Geslagen door een onrechtvaardige Pilatus. Geslagen door onrechtvaardige soldaten. Geslagen door de rechtvaardige God. Want waarom wordt hij getroffen door deze geestelslagen? Waarom wordt zijn rug gestriemd en opengehaald? Omdat hij de staat als plaats vervangen. Hij staat op de plek van de zondaar. Ik kost hem al die slagen. Een kerkvader schrijft: Jezus werd gegeeseld opdat hij door de striemen van de zweepslagen op zijn lichaam ons lichaam zou verlossen van de zweepslagen van de zonde. Dan krijgt zo de geesteling van Jezus dan geen diepte. En brengt het je niet tot verwondering. Gewillig, zwijgen, zonder één klacht, heeft de zaligmaker het alles ondergaan. En hij ondergaat het niet als martelaar, maar als middelaar. Het was de weg die hij moest gaan en wilde gaan. Om zo te voldoen aan het heilig recht van zijn vader, om zo zondaren op Urk te kunnen opzoeken en te kunnen redden. Ziet u Jezus staan? Een bebloede rug. Hoe staat hij hier? Weet je wat Augustinus schrijft? Die in de vierde eeuw leefde. Weet je wat hij gezegd heeft over hem? Hij heeft gezegd dat Christus schoon is, mooi is, ook in zijn lijden. Ik citeer Augustinus. Hij was mooi in de hemel. Mooi op aarde. Mooi in de baarmoeder, mooi in de armen van zijn ouders, Mooi in zijn wonderen. Mooi in zijn geestelingen. Mooi aan het kruis. Mooi in het graf. Mooi in de hemel. Waarom is Jezus mooi? Als zijn rug wordt opengehaald. Omdat hij daar staat in al zijn liefde. Liefde voor zijn vader. Liefde voor weglopers. Liefde voor mij. Liefde die hij vandaag aan de tafel heeft bekrachtigd, verzegeld, bevestigd. Ik heb u lief. Ik stond er voor u. Ik ging voor u. Ik voor u. Of durf je dat niet te zeggen? Is dat te hoog en worstel je misschien al heel lang met de vraag, zal Jezus wel gewillig zijn om mij te redden? Nou, kijk nou eens naar de Heer Jezus, hoe gewillig hij zijn rug geeft aan de soldaat. Onderzoek, bestudeer de striemen van Jezus op de rug. Mediteer erover. Want ja, u topt met heilszekerheid. En ja, dat kan. Ja, echt. Maar kijk eens, Jezus laat zich geeselen. En hij geeft zijn rug om der zonde wil. Zou hij dan niet jouw zonde, uw zonde willen vergeven? Wilt u er nou eens over nadenken hoe hij hier staat? En als hij hier zo staat, zou hij dan niet raad weten met je zonde? Ja, zegt u, maar mijn zonde klagen mij aan. En mijn ongerechtigheid striemt mijn ziel. Wat doet u daarmee? Kijk dan naar de rug van Jezus. Christus, die legt zijn wonden zo voor je open. En hij roept u toe, mijn wonden zijn groot genoeg om al je grote zonden te bedekken. Zie het bloed dan niet lopen over mijn rug? Het is als een reinigende bloedfontein voor al je zonden. Kijk gemeente, als we verloren gaan, dan is dat niet omdat Christus ons niet zalig wilde maken. Maar dan is het omdat wij hem niet willen. Want dan moeten we breken met de zonde en dan moeten we van onze troon af. En het is niet God, maar het is onze eigen onwil en ons ongeloof dat ons buiten de verlossing houdt. Als wij verloren gaan, dan is dat onze eigen schuld. Laat dat toch niet gebeuren. Besef het gevaar waarin je verkeert. En neem de toevlucht tot Christus. En zeg dan niet, dat kan ik niet. Dat mag ik niet. Dat durf ik niet. Want hij zegt zelf dat u mag komen. Zijn woord geeft u het recht om te komen. De Engelse prediker Spurgeon, die vertelt over een man die topte met de vraag of hij wel tot Christus mocht komen. En misschien topt u er ook wel mee. En ja, hij had een werkgever, een baas, die keer op keer tegen hem zei, ja, maar je moet tot Christus gaan. Maar ja, hij durfde niet. Toen stuurde die baas deze man op een dag een briefkaart. En daar stond op, ik wil dat je bij me komt en dat je je bij mij meldt. En toen die knecht kwam, toen reageerde die werkgever, die baas, heel nors, heel bars. Boos. Ja, hallo, wat kom je doen? Waar haal jij het recht vandaan om bij mij te komen en om mij te storen? En die knecht zei, ja, maar u hebt toch zelf gezegd dat ik bij u moest komen? Kijk maar, hier is de briefkaart, hier staat het zwart op wit. Waarop die baas vervolgens zijn Bijbel pakte en hem voorlas. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Daar staat het, zwart op wit. De Heer heeft het gezegd en daarom mag je komen. Begrijp je? En het zijn niet alleen de woorden uit Matthäus 11... die je zwart op wit kunt lezen dat je bij de Heer Jezus mag komen. Er zijn er nog veel meer. En de gegeeselde rug die Jezus vrijwillig geeft aan de soldaat. Prediken je het ook. Ik wil je redden. Genezen. Je mag bij mij komen. En daarom wacht dan niet langer. Want u wacht al zo lang. En wacht dan niet langer tot je meer zondekennis hebt. En wacht nou niet langer tot je meer verootmoedigd bent over de zonde. En wacht dan niet langer tot je je meer geschikt voelt voor hem om te komen. Maar kom. En als je komt, dan zal hij wel geven wat je nodig hebt. Bekering, berouw, geloof. Want hij, Handelingen 5, vers 31. Hij is verhoogd tot vorst en zaligmaker om te geven bekering en vergeving van zonde. En daarom zie op Christus. Als je de Heer Jezus nog niet kent, of als je topt met je zonde en maar geen avondmaal durft te vieren, en dat misschien al 20 jaar niet durft, zie op Christus, zie op die gewillige rug van hem. En u dan? Die wel weet van de vergeving van je zonde en vandaag avondmaal vierde, ziet u ook op Christus. Want zou die blikje niet helpen, ook in de komende periode, na de viering van het heilige avondmaal. Want door je avondmaalsgang heb je uitgesproken, Heere, ik wil voor u leven. Ik wil u dienen, ik wil ijverig in uw wegen gaan. Maar hoe zou je dat kunnen? Als de zonde zo sterk is. En de duivel ook je zwakke plek weet en je opzoekt. Hoe zou je dat kunnen? Om dan toch de Heere te dienen. Door op Christus te zien. Is dat niet het beste medicijn om de zonde te doden? Het beste medicijn vind je niet bij een apotheek, maar vind je bij de Heer Jezus. Het beste medicijn tegen het gif van de zonde, ook na ontvangen genade, vind je in de wonden van Christus. En het vergoten wijn. En het gebroken brood. Wijst naar die wonden van de Heer Jezus. Met een striem op zijn rug. Wonden die spreken van zijn liefde. Van zijn vergeving. Door zijn wonden laat hij zien aan een ieder die bij hem schuilt. Zo zeker als je zag dat het brood gebroken werd. Dat heb je gezien toch? Zo zeker heb ik mijn leven gegeven voor u. Zo waarachtig, zo zeker als je hebt gezien dat de wijn vloeide. Dat heb je gezien toch? Zo zeker stortte ik mijn bloed ook voor jou. Tot vergeving van je zonde. En daarom bij alle twijfel die dan zomaar weer op kan komen. En bij alle aanvechting en bij alle strijd. Laat hij zien, ik laat niet varen de werken van mijn handen. En daarom moeten we na deze zondag. Niet weer onze eigen medicijnen uit de medicijnkast pakken. Maar gelovig de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Opdat we hem kinderlijk kunnen dienen, kunnen vrezen. Kijk, in de geschiedenis zijn er wel mensen geweest. Misschien heb je er wel eens van gehoord, flagellanten. Mensen geweest die zichzelf gingen geestelen. Ze gingen zichzelf geestelen als vorm van zelfkastijding. Want zeiden ze zo, worden wij meer gelijkvormig aan Christus. En we laten ons lichaam geestelen, want de zonde die wil ons te pakken krijgen, maar op deze manier houden we de zonde eronder. Op deze manier bedwingen we de zonde. Ja, maar dat is niet de weg die de Bijbel ons wijst. De Bijbel wijst een andere weg en zegt, zie nou op de wonden van Christus. Wees op hem gericht. En wat is het dan goed om hem te prijzen? Om het schoonste, het mooiste lied te zingen van hem en over hem. Heren, wij hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Lief gehad tot het einde. En door uw striemen ben ik nou eeuwig ontheven. Van de geestelslagen, van Gods toorn over mijn zonde. Waar heb ik het aan verdiend? Glorie, glorie aan u alleen. Jezus' rug wordt gegeesteld. Zijn rug wordt gepijnigd. Maar hij geeft zijn rug vrijwillig over aan geestelslaag. En zo worden die striemen op zijn rug ons ter genezing. Zo wordt zijn rug ook een genezende rug, onze laatste gedachte. Een genezende rug. Want dat is wat we lazen uit Jesaja. Jesaja die zegt met het oog op de geesteling van Jezus. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Genezing gekomen. Dat is wat Jesaja zegt. Hè? Hij maakt er zeg maar een toepassing bij die striemen op de rug van Jezus. En hij zegt, die zijn voor ons ter genezing. Voor ons die geloven. En dat woordje genezing wat Jesaja gebruikt, dat is eigenlijk een heel breed woord. Er zitten verschillende betekenissen in. Maar de kern is dat de Heere weer herstel geeft van de oorspronkelijke heelheid en gaafheid zoals die er was toen God ons schiep. Toen God ons schiep naar zijn beeld. En mag ik u dan vragen vanmiddag? Is dat dan niet bemoedigend? Juist ook als je als gelovige te kampen hebt met de zwakheid van je lichaam. Ons lichaam. Met alle zwakheden en beperkingen wordt in ere hersteld. Besef je dat? Ook daarvoor wilde Jezus zo zwaar lijden. Zoveel had hij ervoor over dat er door zijn striemen voor ons genezing is. Dat is in hem, in de Heer Jezus, door het geloof nu al werkelijkheid. Dat is nu al realiteit. Alleen je ziet er soms nog zo weinig van, omdat de voltooiing uitstaat. Omdat de uitwerking ervan uitstaat. Maar ondertussen werkt Christus heen naar zijn eeuwig koninkrijk. De apostel Johannes die heeft er op Patmos al iets van mogen zien. Daarom schreef hij dat geen inwoner van het hemels Jeruzalem zal zeggen: ik ben ziek. Kijk, nu leeft u nog met een lichaam dat wordt afgebroken. En je merkt het, hè, bij het ouder worden. Of je moet leven met een lichaam waar de striemen in te zien zijn. Of waar je de striemen in voelt. En misschien komt dat voor u wel heel dichtbij. Want ja, je kunt heel gezond zijn. Maar je kunt ook minder gezond zijn. Ook als jongere. En misschien ben jij het wel. Je bent nog heel jong. Maar je loopt gewoon tegen je grenzen aan. Of u bent van middelbare leeftijd. En anderen, ja, die kunnen heel veel aan. Die hebben energie tot en met. Maar jij niet. Je leeft dagelijks met beperkingen. Je hebt last van migraine. Je kampt met hartfalen. Je hebt een chronische ziekte. Je lichaam wil niet meer zo goed vooruit. Of je voelt de striemen in je hart. In je binnenste. In je geest. En heb je last van depressies of te kampen met een bepaalde stoornis. Je draagt littekens met je mee op je lichaam, in het hart. En Jesaja zegt, maar ook daarvoor wilde Jezus nou lijden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat een wonder, hè? Want dan moet je bedenken dat wij hem die striemen hebben aangedaan. Door onze zonde. En dat laat de Heilige Geest je zien. Ja, ik deed hem al die jammer aan. En ik tekende die diepe voren op zijn rug. En als je dat ziet, dan doet dat pijn. Dan geeft dat verdriet. Dan werkt dat berouw. Ja, toch? Ik deed hem dat alles aan. En dat is zo beschamend voor mij. Ik kost hem die slagen, die striemen. Maar, en dat is het wonder, hij keert het ten goede. In de striemen die ik hem nou aanbracht, ligt nou zelfs mijn genezing. Er gaat heling van zijn wonden, zijn striemen uit. Heb je daar wel eens van gehoord? Heb je wel eens gehoord van genezende striemen? Nou ja, Jesaja heeft het erover. Het klopt, je hebt gelijk. Het hele heilswerk van Christus gaat aan je voorbij en nut je niet, maar getuigt zelfs tegen je als je niet in de Heer Jezus gelooft. Maar voor wie in het geloof op de Heer Jezus ziet, op zijn wonden ziet, die vindt het troost in. Zoals Guido de Bres zo prachtig mooi zegt, In de Nederlandse geloofsbelijdenis, wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden. Allerlei. Ook deze. Hij verbindt in zijn goedheid mijn wonden. Hij geeft kracht naar het kruis. Hij doet me uitzien naar die grote toekomst. Hij doet me uitzien ook naar de verlossing van dit lichaam, zegt Paulus in Romeinen 8. Kijk, hier zijn er nog tranen. Tranen vanwege allerlei striemen. Maar mijn tranen worden door God niet vergeten. Ze worden in zijn fles, in zijn kruik vergaard. En nog even. En dan zijn ook al die tranen voor goed verleden tijd. Want hij wist alle tranen af. Straks mag ik, als kind van hem, met een volmaakt lichaam, zonder striem, hem eeuwig loven en prijzen. Hij maakt alle dingen nieuw. Amen.